Goed, goedenavond allemaal. Zullen we samen bidden voor we verder gaan? Heer, het is zo goed dat we kunnen en mogen zingen voor u. Er is zoveel dankbaarheid, er is zoveel blijdschap in onze harten. En hoe kunnen we die beter naar u, naar buiten brengen dan door middel van die prachtige liederen? Dank u wel dat we dat samen mogen doen ook. En ik weet zeker, Heer, dat u zelf daar ook veel vreugde in vindt als u ons samen ziet en hoort zingen. En zeker ook, Heer, als we uw woord openen, want daarvoor zijn we ook hier gekomen. We willen u niet alleen groot maken met onze liederen, maar ook door aandacht te besteden aan uw woord, die woorden van eeuwig leven, Heer, die we alleen maar bij u vinden. Dank u ervoor. Maak u ze levend, Heer, vanavond opnieuw. Maak ze levend in onze harten. En laat er ook een diep verlangen zijn om dat die woorden, om die ons eigen te maken, om te leven volgens uw woord. In Jezus' naam, amen. We zijn bijna klaar met onze reeks uit de Romeinenbrief, nog deze avond. En dan hoop ik volgende maand deze serie af te ronden. Dan is natuurlijk de vraag, wat gaan we daarna doen? Is het niet? Dan zijn we al volgend jaar. Dan word ik 65. Ik had gedacht om met pensioen te gaan. Maar het is gelijk altijd maar meer mensen komen. Dus ik zou misschien nog beter even doordoen. Hè?
Er staat nog veel in.
Er staat nog veel in, ja. Ik had gedacht om nog eens iets uit een reeks uit het Oude Testament. Want we zijn nu toch al een hele tijd in het Nieuwe Testament bezig. Hè? Daarvoor, voor Romeinenbrief 1 en 2 Petrus hebben we besproken. Daarvoor weet ik het al niet meer. Maar het was ook Nieuwe Testament, denk ik. Ik had gedacht het boek Richteren, dat hoor je niet zo vaak iets te brengen, is het niet? Je hebt daar die mannen zoals Otniel en Jefta en Gideon en Simson, wat een held, Simson enzovoort. 25 jaar geleden heb ik daar eens een paar dingen over doorgegeven, dat was nog in de tijd in Genbrugge. Maar ik denk bijna niemand is daarvan overgebleven. Weet jij dan? Jawel, Johan? Ah? En weet jij daar nog iets van? Ja? Dat is misschien, oké. Maar ik heb er helemaal herwerkt. Wat? Maar ja, maar dat heb ik niet uitgevonden. Dat staat in het boek Richter zelf. Dus. Ja, nou, dat is al goed, oké. Dus misschien toch nog maar een keer opfrissen, hè. Maar ik heb dat ook helemaal herwerkt. Ja, maar dat is vanaf januari dan, hè. Goed. Romeinen hoofdstuk 8, ik wil eerst onze tekst eventjes lezen, die we vanavond willen behandelen, vanaf vers 18. Ik vind een van de mooiste teksten uit Gods woord, een van de meest bemoedigende teksten, waar ik vanavond iets mag over zeggen. Hoofdstuk 8, vers 18, ik ben er zeker van. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hopen echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baresnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn we behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen we niet zien, verwachten we het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wat een indrukwekkende tekst is dit niet, hè? En wat een hoopvolle tekst. Wat een visie krijgen we hier vanuit die woorden die Paulus heeft neergeschreven. Mag ik u nog even herinneren, toch, om de draad niet kwijt te raken, wat eigenlijk het hoofdthema is. We zijn begonnen halverwege hoofdstuk 5. Misschien een beetje een rare plaats om te beginnen, maar ik heb u uitgelegd waarom we daar begonnen zijn. Omdat er eigenlijk een nieuw thema in die Romeinenbrief wordt aangesneden. Vanaf halverwege hoofdstuk 5 tot het einde van hoofdstuk 8 gaat het heel eenvoudig om de vraag: hoe word ik nu een rechtvaardig iemand? De hoofdstukken daarvoor gingen over de vraag: hoe word ik rechtvaardig verklaard? Hoe word ik onschuldig verklaard? En dat is geweldig, dat zijn geweldige hoofdstukken. En daar moeten we heel dankbaar voor zijn dat we gerechtvaardigd zijn. Dat we als het ware een blanco strafregister gekregen hebben van de Heer God. Ondanks alle fouten en alle misdrijven die we begaan hebben. En toch zijn we rechtvaardig verklaard. Dat hoef ik u echt niet meer uit te leggen. Dat weet u even goed als ik. Maar nu een even belangrijke vraag. Hoe word ik nu effectief een rechtvaardige? Het is fijn om rechtvaardig verklaard te worden. Om onschuldig verklaard te worden. Maar hoe kan ik dat nu echt gaan realiseren in mijn leven? Hoe slaag ik erin het leven van een rechtvaardige te leiden? Wat is het geheim van een overwinnend christelijk leven? We hebben gezien dat tot nu toe Paulus ons twee belangrijke antwoorden gegeven heeft. Het eerste heeft te maken met: je moet weten wie je bent. Je moet weten wat nu je nieuwe positie is. Je bent niet langer in Adam. Daar zijn we mee begonnen. Een paar maanden geleden, halverwege hoofdstuk 5. Je bent niet meer in Adam. Je bent overgeplaatst in de tweede, de laatste Adam. In Christus Jezus. Met als gevolg, je moet weten, je bent nu dood voor de zonde. Maar je bent levend voor God. Er is hoop voor u en voor mij. We zijn niet langer een slaaf van de zonde. De kracht van de zonde is effectief gebroken. We zijn niet meer onder de wet, maar we zijn onder de genade. Fijn dat je het weet. We zijn onder de genade. We zijn niet langer onder Gods oordeel, maar we zijn vrijgemaakt. Mag ik u nog eens tonen, hoofdstuk 8, vers 1. Hoofdstuk 8, vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling. Is toch mooi om dat te lezen, hè? Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en de wet des doods. Dus besef wie je nu bent en besef wat je positie is. Dat helpt u om in de overwinning te leven. En dan een tweede belangrijk antwoord dat Paulus ons gegeven heeft is: leer daar nu ook consequent naar te handelen. Als iemand die vrijgesproken is, maak gebruik van die vrijspraak. Als iemand die vrijgemaakt is, maak gebruik van uw bevrijding. Het heeft vooral nu te maken met: leer de juiste keuzes te maken. Ga niet langer de zonde, die vroegere meester, de zonde, ga die niet langer gehoorzamen, maar ga God nu gehoorzamen en dienen. Kijk naar hoofdstuk 6. Even ons geheugen opfrissen. Hoofdstuk 6, vers 12. Hoofdstuk 6, vers 12. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat ge aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Onze nieuwe positie, maak daar gebruik van. Ga de Heere God dienen. Ga niet langer naar het vlees, naar de principes van het vlees, uw vleeselijke zondige natuur leven, maar ga naar de principes van de geest leven. Ja? Laat u door Gods geest leiden. Hoofdstuk 8, vers 14. Vers 14, want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En hier vinden we belangrijke extra informatie. Wie zijn we? Ik heb u een paar dingen. We zijn niet langer in Adam, we zijn in Christus. Maar dit is de climax. Je bent nu zonen Gods. En besef nu goed, zegt Paulus, welke gevolgen dit heeft, niet alleen voor vandaag, voor het heden, maar ook voor de toekomst. Ten eerste wat uw relatie met God betreft, hoofdstuk 8, vers 15. Want ge hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen, maar ge hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dus wat een prachtige relatie hebben we nu met de Heere God. Een liefdevolle relatie die echt gebaseerd is op intimiteit. Je mag me Abba noemen, zegt de Heere God. Zeg maar papa tegen mij, want dat ben ik voor u. Ten tweede heeft dat ook gevolgen in verband met onze relatie tot het lijden waar we in deze gebroken schepping mee geconfronteerd worden. De ene al wat meer dan de ander, maar ieder heeft zijn deel, ieder krijgt zijn portie. Wel nu, zegt Paulus, luister goed, zegt hem, vers 17. Vers 17, zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking? Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Nu weet ik het weer, met dat vers ben ik vorige keer geëindigd. Ik heb u een soort weegschaal voorgesteld. En ik heb u gevraagd, leg het lijden van de tegenwoordige tijd in de ene schaal. En wat denk ik dat er gaat gebeuren als de heerlijkheid die over ons zal geopenbaard worden in die andere schaal zal gelegd worden? Hoe gaat de weegschaal, aan welke kant gaat ze doorslaan? Wij laten er geen schijn van twijfel over bestaan. Dit is wat Paulus ons hier wil duidelijk maken, waarmee hij ons wil bemoedigen. Vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Hier vinden we eigenlijk een verduidelijking van, zeg maar, het belang van die toekomstige heerlijkheid. Die toekomstige heerlijkheid is zo belangrijk. Kijk, zegt Paulus, kijk eens wat effect dat zal hebben op de ganse schepping. Want zie je, we hebben een bepaalde relatie met de schepping. Dat zal wereldwijde gevolgen hebben. Vandaar dat er in vers 19 staat, met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Met rijkhalsend verlangen. Het kan als het ware voor de schepping niet vlug genoeg gebeuren. Het gaat hier over de natuur. Het gaat hier over de dieren en de plantenwereld. Merk op dat de Bijbel van op de eerste bladzijde er al op wijst dat er van in het begin al een relatie geweest is tussen de mens en tussen de rest van de schepping. Het heeft te maken met Gods oorspronkelijke doel met de mens. Want wat lezen we in Genesis hoofdstuk 1? Dat de Heere God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, opdat zij heersen over al wat leeft. Vandaar dat de mens de schepping moest vervullen en de schepping moest onderwerpen. De theologen noemen dat de grote cultuuropdracht die de mens van zijn schepper gekregen heeft. Maak er iets moois van. Heerst over alles wat ik gemaakt heb. Jammer genoeg. Als gevolg van de zondeval heeft de mens die opdracht niet kunnen waarmaken. Tenminste niet kunnen uitvoeren zoals het hoort. En de schepping is daar het slachtoffer van. Maar, zegt Paulus, dit is maar een tijdelijke situatie. Het gaat niet zo blijven. Het zal maar blijven tot het openbaar worden der zonen God. Wat betekent dat het openbaar worden der zonen God? Die zonen God, dat is u en ik, dat is duidelijk, mag ik hopen. Wat betekent dit? Dat wij op zeker ogenblik zullen openbaar worden. Dat betekent dat dan publiekelijk zal gezien worden wie we in werkelijkheid zijn, wiens zonen we zijn. Nu kan je dat nog niet zien aan ons. Hè. Wij zien er niet anders uit dan andere mensen. Maar als Christus terugkomt, gaat er een spectaculaire verandering plaatsvinden met u en met mij. Er is een andere tekst, in een andere brief, wijst Paulus ook op dat fenomeen. En hij doet het daar zeer mooi, vandaar dat ik u dat eventjes wil tonen. Met name in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen. Dan vind je diezelfde gedachte. De tweede brief aan de Thessalonicenzen. En ik lees daar vanaf in hoofdstuk 1. En laten we lezen vanaf vers 9. Het gaat daar in de eerste plaats over een oordeel die zal uitgeoefend worden over degene die de christenen vervolgen. Dus de tweede brief, hoofdstuk 1, vers 9. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte wanneer hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en met verbazing aanschouwd te worden in alle die tot geloof gekomen zijn, want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Dus beseft ge goed wat er gaat gebeuren, zegt Paulus hier. Als Christus terugkomt, ja, zal hij verheerlijkt worden in u. Zal hij met verbazing, met verwondering, met verbazing aanschouwd worden in u. Let op het, op dat woordje in. Dat is wat ik bedoel met die spectaculaire verandering. U zult veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, schrijft Paulus op een andere plaats. U zult een verheerlijkt lichaam krijgen. En dat zal zozeer gelijken op dat van Christus, dat de mensen nauwelijks onderscheid zullen zien. Als ze naar u zullen kijken, zullen ze Christus als het ware zien. Ze zullen hem in u zien. Ze zullen hem verheerlijkt zien in u. Je zult letterlijk als twee druppels water op hem lijken, want je zult zijn heerlijkheid krijgen. Dat is toch eens goed nieuws, hè? Ja. En daar wacht nu de ganse schepping met rijkhalzend verlangen. Daar ziet de ganse schepping naar uit. Waarom? Wel, we gaan terug naar Romeinen 8. We kijken verder wat Paulus ons daar te vertellen heeft. Romeinen 8. Dat is nog eens vers 19. Met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden. Het zichtbaar worden. Het publiekelijk zichtbaar worden. Der zonen Gods. Waarom? Vers 20. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hopen echter. Ik lees zo dadelijk verder, maar eerst vers 20. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Wat betekent dit precies? Wat is vruchteloosheid? Wel, dat is gebrek aan opbrengst. Dat is gebrek aan vrucht. Dat wijst op een soort doelloosheid van de schepping. Ze beantwoordt niet aan haar doel. Ze is niet zoals ze zou moeten zijn. Het is zoals, stel je voor, een fruitboom die je in je tuin hebt staan, maar het brengt nauwelijks iets op. Het is niet wat je ervan verwacht had. Een fruitboom dient vrucht te dragen. En als hij dat niet doet, en dit is wat eigenlijk nu kenmerkend is voor ganse schepping, heeft dat heel wat frustratie tot gevolg. En het heeft alles te maken met de zondeval. Door de zondeval beantwoordt de schepping niet langer aan haar oorspronkelijke doel. Dat wil zeggen onderworpen zijn of beheerst worden door de mens. Want de mens is niet meer in staat om te heersen. Althans niet volgens Gods principes. Hij probeert het wel te doen. Maar wat zien we voornamelijk? Wat doet de mens ten overstaan van de schepping? Ze exploiteren. Ze uitbuiten. Ze vervuilen. Ze beschadigen. De schepping is daar het slachtoffer van. Het omgekeerde is ook waar. Vaak is ook de mens slachtoffer. Voor heel veel mensen in deze wereld is het leven, zoals ze dat in het Engels zeggen, een struggle for life. Kost wat kost proberen het hoofd boven water houden. Proberen staande te blijven. Waarbij de schepping, de natuur, vaak onbarmhartig is. Geen genade kent. Ja, de mens is ook slachtoffer van de vruchteloosheid, van de abnormale toestand van de schepping. Want de schepping deelt in Gods oordeel over de mens. Dat is wat de Heere God zei tegen Adam. De aardbodem is om uwentwil vervloekt. Als woegende zult ge daarvan eten, zolang geleefd, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen. Ja, dat is die vruchteloosheid. Vandaar dat de wereld vaak zo zinloos, zo doelloos lijkt. In een van zijn boeken wijst Billy Graham er bijvoorbeeld op. En zegt voor heel veel mensen, een van hun grootste problemen, dat is die wereld als een zeer trieste plaats waar ze verblijven, omwille van al de teleurstellingen, al de frustraties die ze oplopen. Nu let op, de wereld lijkt zinloos, maar is het niet. De wereld is door God geschapen, het is Gods product, maar het is wel ernstig beschadigd door de zondeval. Vers 20, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig. De schepping heeft daar niet zelf voor gekozen. De fout ligt niet bij de schepping. De schepping is ook niet slecht gemaakt. nog eens, de schepping is slachtoffer. De oorzaak ligt bij de zondeval van de mens. De mens heeft een oordeel over zich uitgeroepen en de schepping moet daar noodzakelijk in delen. Vers 21, in hopen echter, er is hoop voor de schepping, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dat is een geweldige tekst, maar ook een beetje een moeilijke tekst, want hier moeten we even bij elk woord blijven stilstaan, denk ik. Proberen zo goed mogelijk te begrijpen welk schitterend perspectief Paulus hier voor ons opent. Vers 21, in hopen echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid, letterlijk staat er van de slavernij, van de slavernij, van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, of de slavernij aan de vergankelijkheid, weet je, dat is die ijzeren natuurwet, waar alles in deze schepping mee geconfronteerd wordt. Alles vergaat. Alles degenereert. Alles sterft. Op het ogenblik dat een mens geboren wordt, begint hij te sterven. Zelfs de zon, die ons licht en warmte geeft, brandt langzaam op. Nou, maak u geen zorgen, het is nog niet voor morgen of volgende week. Maar ooit komt een einde aan. Ze brandt, ze verbrandt haar energie op. Niets is blijvend. Alles gaat voorbij. Niets is blijvend. De schepping zelf, inclusief de mens, staat daarbij machteloos. We kunnen alleen er naar kijken en dat is alles. Je kan er niks aan doen. Maar, zegt Paulus, laat me u vertellen, de situatie is niet uitzichtloos. Godzijdank. Vandaar vers 21, in hopen echter. Gaat niet zo blijven, zegt Paulus. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van die slavernij aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Dus ook de schepping staat er een indrukwekkende verlossing te wachten. Ik vind het mooi dat de Heer Jezus de verlosser genoemd wordt. Maar wat een verlossing. Het is begonnen met ons. Maar het is nog niet gedaan hoor. Ons lichaam moet nog verlost worden. Gans de schepping gaat verlost worden. En dan staan daar die merkwaardige woorden bij in vers 21. Hij zal bevrijd worden. Of zal van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dus een eerste conclusie die we hieruit mogen trekken is dat een gevolg of een resultaat van die bevrijding zal ook voor de schepping heerlijkheid zijn. Maar het gaat niet alleen om heerlijkheid, er staat tot de vrijheid van de heerlijkheid. Wat is dat voor iets, de vrijheid van de heerlijkheid? Wat is het verband tussen vrijheid en heerlijkheid? Wat heeft vrijheid met heerlijkheid te maken? Een eerste iets waar ik uw aandacht wil op vestigen, dat is dat beide begrippen vrijheid en heerlijkheid, dat we die allebei kwijt zijn als gevolg van de zonde. Als gevolg van de zonde. Kijk in hoofdstuk 3, Romeinen hoofdstuk 3, vers 23. Hoofdstuk 3, vers 23, want alle hebben gezondigd en derven, missen, de heerlijkheid Gods. We hebben het niet hoor, die heerlijkheid, maak u geen illusies, hè. Het komt nog wel, maar we hebben ze niet. De zonde heeft Adam zijn heerlijkheid ontstolen. Op het moment van de zondeval was de heerlijkheid weg. Er was iets gebroken in Adam. Er was iets zeer kostbaar kwijt. Nog altijd een beeld van God, maar het beeld was gebroken. De heerlijkheid was weg. Hij ging als een gehandicapte door het leven. Was iets ontzettend kostbaars kwijt. En met die vrijheid precies hetzelfde. Kijk naar hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6, vers 6. Er zijn nog andere, maar Ook hier kan je het afleiden. Dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. De zonde heeft ons tot slaven gemaakt. De zonde heeft de mens zijn vrijheid weggenomen. We hebben geen vrijheid en we hebben geen heerlijkheid. Maar daarmee weten we nog altijd niet wat het verband is tussen beiden. Wat heeft vrijheid nu met heerlijkheid te maken? We gaan terug naar hoofdstuk 8 en ik wil u eerst een contrast tonen. Kijk eens naar het contrast in vers 21. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, is onthoud dienstbaarheid of slavernij aan de vergankelijkheid, zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dus tegenover de dienstbaarheid of de slavernij aan de vergankelijkheid, daar tegenover staat in contrast nu de vrijheid der heerlijkheid. Tegenover vrijheid staat die dienstbaarheid, die slavernij. Tegenover die heerlijkheid staat er die vergankelijkheid. Heerlijkheid is dus onder andere het omgekeerde van vergankelijkheid. En om dat te begrijpen, al wat je moet doen is eens kijken naar uw huidige situatie. Dat wat je nu als mens tot stand brengt. Wat vaak een bron is van frustratie. In die zin dat we voortdurend ervaren hoe beperkt we zijn. We zijn ten eerste beperkt in onze mogelijkheden. We zijn allemaal gehandicapt. Ik ben gehandicapt bijvoorbeeld in mijn spreken. In die zin, dat is vaak een frustratie voor mij. En misschien merk je dat niet. Maar vaak sla ik er niet in om precies te verwoorden wat ik denk en lukt het me niet om het uit te leggen zoals ik het zou willen uitleggen. En dan vaak achteraf, na de Bijbelstudie, als ik naar huis rijd, zeg, zo had ik dat moeten zeggen. Snap je ongeveer wat ik bedoel? Beperkt in mijn capaciteit om mijn gedachten correct te verwoorden. Met alle frustraties van dien. Want het gaat om Gods woord. Ik bedoel, het gaat er niet om een hobby waar we mee bezig zijn. Ik probeer u Gods woord uit te leggen en het lukt me vaak niet zoals ik het zou willen. Dat heb je niet alleen met mensen die spreken, mensen die muziek maken, ervaren dezelfde frustratie. Wij horen dat niet. Maar meestal toch niet. Als het goede muzikanten zijn, hoor je het niet. Maar zij horen het wel, hè. Zij horen elk foutje dat ze maken. En ze willen het niet maken, hè. Ze weten precies hoe ze het moeten spelen, hè. Maar die vingers willen bijvoorbeeld niet mee, hè. Gehandicapt in hun mogelijkheden, omdat wat er van binnen in zit, de melodie, om die op de juiste wijze te gehoren te brengen. En wat kan dat een bron van frustratie zijn? Beperkt in onze mogelijkheden, wij zijn niet vrij. Ons lichaam doet niet wat het zou moeten doen. We weten wat het zou moeten doen, maar het kan het niet. We zijn gehandicapt. We zijn niet alleen gehandicapt in onze mogelijkheden, maar we zijn ook gehandicapt, we zijn ook beperkt in tijd. Alles heeft hier in deze wereld maar een beperkte tijd en dan is het gedaan. En alles vergaat daarna. Hetzelfde geldt met al die onvervulde verlangens. Natuurlijk zijn wij niet vrij. Ik hoor bijvoorbeeld ontzettend graag muziek en vooral klassieke muziek. Ik kan daar zo van genieten. Ik heb ook een goede installatie thuis met van die boksen, zo weet je wel. En dat is dat gelijk dat een orkest in huis hebt. En verschillende van die pianoconcertos, vioolconcertos, celloconcertos, die kan ik volledig uit mijn hoofd neurigen. En wat heb ik al vaak een verlangen gevoeld. Om dat zelf te kunnen spelen, om zelf piano te spelen, om viool te spelen, maar ik heb geen schijn van kans. Geen schijn van kans. Ik heb bijvoorbeeld geen gevoel voor ritme. Ik kan ook niet dansen bijvoorbeeld, tot grote frustratie van mijn echtgenote. Dat lukt me gewoon niet. Ik heb geen gevoel voor ritme. Dat gaat niet. Snap je wat ik aan het vertellen ben? En zo heeft iedereen iets. Dromen die nooit vervuld worden. Verlangens die verlangens blijven. Er is iets vreemds aan de hand met ons. We hebben het verlangen. maar het blijft bij een verlangen. We kunnen het niet realiseren. Maar het gaat niet zo blijven, zegt Paulus. Er gaat een moment komen van vrijheid en heerlijkheid. De vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. En wanneer zullen we die vrijheid en die heerlijkheid mogen ervaren? Wanneer zullen we volledig bevrijd, volledig verlost zijn? Kijk even naar vers 23. Vers 23, niet alleen gij, niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Zie je, dat lichaam is niet vrij. Het is onderheven aan de verhankelijkheid. Het is onderheven aan beperkingen, aan handicaps. Dat lichaam doet niet wat het zou moeten doen. Het gaat niet zo blijven. Er komt een dag dat het zal verlost worden. En dat is de dag dat de Heer Jezus wederkomt. En dat is onze ultieme bevrijding, onze ultieme verlossing. Dan gaat de Heer God volkomen tot zijn doel komen met de mens. En dan zal zelfs de ganse schepping een soort van wedergeboorte ondergaan. En het zal gekenmerkt worden door vrijheid, het zal gekenmerkt worden door heerlijkheid. Als je er een voorproefje van wil lezen, nou, Jesaja spreekt er bijvoorbeeld over, over die nieuwe schepping. Maak u een paar versen lezen, Jesaja hoofdstuk 11 bijvoorbeeld. Dat is mooi, ik vind dat mooi. Klinkt bijna als science fiction. Het is bijna niet te geloven, maar het is het woord van God. Dus ik geloof het. Jesaja hoofdstuk 11, ik lees u vanaf vers 6. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren. En de panter zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn. En een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal ten dien dagen geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natie en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Ik hou van het woordje heerlijk en het woordje heerlijkheid. Want dat is een woord dat we af en toe toch nog durven gebruiken. Hè? En na zo'n heerlijke maaltijd. Of zo'n heerlijke zomerdag. Af en toe durven we dat woordje gebruiken. Als iets is zoals we zeggen, ja, zo moet het zijn. Zo moet het zijn. Dat was heerlijk. Daar valt niks meer aan toe te voegen. Zo was het goed. Heerlijk zeggen we dat. Maar weet je, dat zal... Wat we nu af en toe tot op zekere hoogte mogen proeven, zal dan een gewoon kenmerk zijn van alles wat er is. Heerlijkheid zal een kenmerk van de ganse schepping zijn. Wat een bevrijding zal dat zijn. Wat een verandering zal dat zijn. En het zal voelbaar zijn in alle verschillende relaties, zelfs tussen dieren onderling, zoals we gelezen hebben, tussen mens en dier, tussen mensen onderling. Wat zal het heerlijk zijn om te leven dan? Terug naar Romeinen. Ik heb vers 22 overgeslagen. Hè? Vers 22, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. De schepping kraakt in al haar voegen. Denk aan aardbevingen, aan stormen, aan, weet je wel, soms is het één grote puinhoop. Wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht. Ze zucht. Dat slaat terug op dat rijkhalsend verlangen. De schepping wacht en ze zucht. Wat lijkt het lang te duren? En zegt vers 22, ze is in barensnood. Vind ik een mooie uitdrukking. Aan de ene kant wijst het op pijn. Maar aan de andere kant wijst het op de geboorte van iets nieuws. Want het zijn barensweeën. Het is een barensnood. Slaat terug op dat openbaar worden der zonen Gods. De schepping ervaart niet een doodstrijd, de schepping ervaart een geboortestrijd. Ze gaat herboren worden. Zie, ik maak alles nieuw, zegt God. En de schepping zucht, was het maar al zover. Hoe lang gaat het nog duren? Hoe lang die frustraties nog? Hoe lang dat lijden? Hoe lang die vruchteloosheid nog? En zegt vers 23, niet alleen zij uit de schepping, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Ook wij zuchten ook. Ik denk deels van, als gevolg van het lijden, als gevolg van de strijd die gepaard gaat met het volgen van Christus. Deels ook als gevolg van dat innerlijke inwendige conflict dat we ervaren tussen de zonde en die nieuwe natuur. Soms is het alsof je in tweeën gescheurd wordt. Maar we zuchten ook voor een gedeelte omdat we geproefd hebben van iets dat uit de hemel komt. Zodat we naar meer verlangen. Want, zegt vers 23, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. De geest als eerste gave, dat is een soort voorschot die God ons gegeven heeft. En zoals de eerste rijpe aren signaleren dat de oogst nabij is, wijst voor ons het ontvangen van de Heilige Geest erop dat we binnenkort meer mogen verwachten. Wat is dan dat meer? Wel, de volledige, de ultieme verlossing, de verlossing van ons lichaam. En hebt u dat ook, heb je dat nog nooit gehad? En zei, Heer, oh, was het maar al zover. Hoe lang nog, Heer? Psalm 13, hoe lang nog, Heer? Vier keer naar elkaar, hoe lang nog? En we zuchten. We verwachten de verlossing van ons lichaam. Is een brief aan de Filippenzen. Dan schrijft Paulus ook over die verlossing van het lichaam. Hij zegt dat dan ons huidig vernederd lichaam zal gelijkvormig worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Ons lichaam bevindt zich op dit moment in een vernederde toestand. Het takelt af. Het is een tent die vergankelijk is. We zijn gehandicapt. Maar het gaat gelijkvormig gemaakt worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Dan zullen we niet langer vatbaar zijn voor pijn en lijden. Maar vooral we zullen volledig, volledig bevrijd zijn van die akelige zonde die nu nog in ons woont. Dat zal nog eens een opluchting zijn. Paulus noemt het de verwachting van het zoonschap. Nu is iets merkwaardig in verband met dat zoonschap. Dat hier in vers 23 spreekt hem over de verwachting van het zoonschap. Nu, iets dat je verwacht, dat heb je nog niet. Dat is toekomstig. Terwijl als u even terugkijkt naar vers 14. Alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen God. Want je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke wij roepen Abba, Vader. Dus in die verse wordt het als iets actueels gezien, als iets dat we al ontvangen hebben. En dan ineens wijst Paulus in vers 23 op de toekomst, de verwachting van het zoonschap. Ik denk dat de oplossing de volgende is, dat dat zoonschap op dit moment, zeg maar, een verborgenheid is. Het wordt alleen door u en door mij persoonlijk, innerlijk ervaren. Ik kan nu wel zeggen dat ik een zoon van God ben, maar hoe kunnen jullie dat zien? Hoe kunnen jullie dat zeker zijn? Ik ervaar dat alleen maar zelf innerlijk. En voor jullie geldt precies hetzelfde. Het is iets zeer persoonlijks, het is iets dat tot het innerlijke beperkt wordt. Maar bij de verlossing van ons lichaam zal dat zoonschap publiekelijk, uiterlijk gemanifesteerd worden. En zoals we er juist in die tweede Thessalonicenzenbrief gelezen hebben, Christus zal in ons gezien worden, er zal een spectaculaire verandering plaatsgrijpen met ons lichaam. Kijk bijvoorbeeld ook wat Paulus in zijn brief aan de Colossenzen schrijft. Colossenzen hoofdstuk 3, of ik lees het u gewoon wel voor hoor, als je liever niet zoveel bladert. Ik lees u Colossenzen hoofdstuk 3, vanaf vers 3. Paulus zegt dat je bent gestorven, En uw leven is verborgen met Christus in God. Zie je, nu zitten we nog in die verborgenheid. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is toch mooi, hè? Die verborgenheid zal plots publiekelijk openbaar worden. Iedereen zal het echt kunnen zien. Zal kunnen zien wie we in werkelijkheid zijn, bij wie we horen. Dus vers 23 wijst op het toekomstige aspect van dat zoonschap. Ja, iedereen zal kunnen zien wiens zonen we in werkelijkheid zijn. Vers 24, want in die hoop zijn we behouden. Onze behoudenis is door de Heere God in het verleden bewerkt, maar bepaalde gevolgen ervan liggen nog in de toekomst, namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar, zegt hij, hoe zal men hopen op hetgeen men ziet, op hetgeen men verwezenlijkt of gerealiseerd ziet? Hoop slaat dus terug op wat in de toekomst op ons ligt te wachten. Maar zover zijn we nog niet. Vers 25. Indien we echter hopen op hetgeen we niet zien, verwachten we het met volharding. Dus we zuchten en we verwachten en we zien uit. En intussen mogen we groeien. Terwijl we de Heer Jezus volgen als discipelen. En intussen worden we veranderd. Met andere woorden, het pad dat naar die heerlijkheid leidt. Het pad dat naar die heerlijkheid leidt. Wordt niet gemeten in kilometers, maar wordt gemeten in geestelijke groei, wat ook gepaard gaat met groeipijnen. En het is goed dat we onszelf af en toe eens de vraag stellen, eens in de spiegel kijken en zeggen, Guido, hoeveel ben je nu al gegroeid de laatste tijd? Ben je wel gegroeid? Lijken je al een beetje meer op uw vader in de hemel? Kun je al een beetje tevreden zijn? Meestal kijk ik dan vlug weg van de spiegel en dan denk ik, ja, er is nog veel werk aan de winkel. Er is nog veel te doen. Er valt nog veel te groeien. En wat hebben we daarbij nodig? Zijn er bepaalde groeihormonen die me kunnen helpen? Veronderstel, Johan, als u mijn geestelijke opvoeder zou zijn, wat zou u mij voorschrijven?
Dat zou
ik nooit worden. Veronderstel, zeg. Wat zou u mij voorschrijven? Periode van kalmte, van rust, van ontspanning. Dank u wel. Een paar spectaculaire geestelijke overwinningen. Een paar duidelijke successen in mijn dienst voor de Heer. Misschien eens een boek schrijven dat een wereldbestseller wordt, dat zou wel fijn zijn. Is dat wat ik echt nodig heb voor mijn verdere geestelijke groei? Of heb ik misschien iets helemaal anders nodig? Een paar beproevingen misschien? Een beetje vervolging? Een beetje lijden op mijn pad? Weet je, we kennen ons groeiprogramma niet. Maar God wel. En hij weet precies wat we nodig hebben. Vandaar vers 26. Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Merk eens dat woordje evenzo op. Waarop wijst dat woordje? Evenzo als wie of evenzo als wat? Wel, hier wordt de hulp van de Heilige Geest verbonden met die hoop waar Paulus zojuist over gesproken heeft. Hoop doet leven, hè, zegt men. En hoe meer je met die hoop bezig bent, hoe meer je gaat leven. En hoe meer je gaat zeggen, ja, kom aan, we gaan verder. Er ligt de heerlijkheid, er ligt vrijheid op mij te wachten. Straks kan ik piano spelen. Straks kan ik viool spelen. Nu niet, nu heb ik geen schijn van kans. Straks wel. Wacht maar af, kom maar eens luisteren dan. We hebben allemaal uitgenodigd. Straks wel. Er is hoop voor mij. En ik kan niet alleen hulp putten uit die hoop, maar evenzo komt de Heilige Geest. Dus de hulp van de Heilige Geest wordt verbonden met die hoop. En beiden helpen ons te volharden in de confrontatie met het tegenwoordige lijden. En vooral ook in de confrontatie met de eigen zwakheid. Want dat is wat vers 26 zegt. Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Waaruit bestaat die zwakheid dan? Maar ik denk vooral vanuit de context hier, ons gebrek aan kennis, ons gebrek aan inzicht in verband met gewoon ons bidden. Want, zegt Paulus, want, zegt hem, wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. We vragen soms zoveel verkeerde dingen. Als het een troost mag zijn, zelfs de grootste dienstknechten van God hebben daar fouten in gemaakt. Elia in de woestijn. Heere, maak er maar een einde aan. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vader. Als een verkeerd gebed is niet verhoord, althans niet onmiddellijk. Wat zeg ik? Nee, Elia is nooit gestorven. Excuseer, het is nooit verhoord. Sterk, hè? Ja? Paulus. En op het einde van zijn tweede Korinthebrief spreekt hem over die doren in zijn vlees. Driemaal heb ik hierover gebeden. En de Heere zei, nee Paulus, verkeerd gebed Paulus, laat die doren maar zitten, neem hem nu weg. En hij heeft hem ook uitgelegd waarom. Want er hoort lijden bij. Paulus heeft het op zeker ogenblik heeft hij het begrepen. Hij schrijft bijvoorbeeld dat Timotheus aanvaardt het lijden. Doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Maar eerst zegt hem, aanvaardt het lijden. Doe het werk van een evangelist. Beide horen vaak samen. Als je God wil dienen, komt er altijd een stukje lijden bij. Maar zijn drievoudig gebed om die doren weg te halen is niet verhoord. Was verkeerd. Maar Godzijdank, vers 26. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Merk op dat de Heilige Geest de zwakheid niet wegneemt. Hij neemt ze niet weg. Hij komt onze zwakheid te hulp. Niet alleen wanneer we soms af en toe eens zwak zijn. Onze situatie neemt niet kwalijk. Onze situatie wordt volkomen gekenmerkt door zwakheid. En de Heilige Geest wil ons constant, wil ons voortdurend helpen. Hoe doet hij dat? Wat doet hij dan precies? En weet je wat het probleem is? We bidden vaak verkeerd. Heere, neem die doorn weg. Heere, laat me slagen. Heere, heeft me succes. Wel, zegt de Heilige Geest, we weten wat hem eigenlijk bedoelt. Want in vers 27 staat er dan, hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit, dan zegt de Heilige Geest, hij bidt wel, geeft me succes, maar eigenlijk bedoelt hem, eigenlijk wat hij bedoeld is, geeft me tegenkanting, geeft me strijd, want dat is wat hem eigenlijk nodig heeft. Wij weten wel beter, zegt de Heilige Geest dan. En zo corrigeert hij ons gebed, zodat het effectief een gebed naar Gods wil wordt. En zo gebeurt uiteindelijk Gods wil in ons leven. Vers 26 geven, zo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons. Kijk dus hoe belangrijk gebed is. Als de Heilige Geest het nodig vindt om voor u en voor mij te bidden, hoeveel te meer dienen wij dan niet gebruik te maken van gebed. En hoe pleit hij? Hij pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Sommigen denken hierbij aan de zogenaamde tongentaal. Maar ik denk niet dat dat hier kan bedoeld worden. Want die gave van in tongen spreken is niet voor elke christen bedoeld. Lees maar in 1 Korinthe hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14. Dan zul je zien dat het een gave is, maar ja, dat de Heilige Geest die niet aan iedereen geeft. Maar het pleiten van de Heilige Geest is wel voor elke christen bestemd. Weet je wat ik mooi vind hier vanuit de context ook? Hè? Vers 22. Wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht. Vers 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf die de geest als eerste gaven ontvangen hebben, zuchten. En de Heilige Geest zucht ook. Hij sluit zich daarbij aan. De schepping zucht, wij zuchten. En zegt vers 26. De geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij identificeert zich volkomen met ons. Hij voelt met ons mee. Hij deelt in ons lijden. Hij zucht met ons mee. Vers 27. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Dat is mooi, hè? Naar de wil van God. Nu, onze kennis over Gods wil is beperkt tot de informatie die we vinden in zijn woord. En we moeten er heel dankbaar voor zijn, dus we kunnen daar wel een en ander over zeggen. Maar als het nu gaat om Gods wil, ten overstaan van ieder van ons persoonlijk, individueel. Wel, kijk, hè, aan de ene kant zie ik in de Bijbel en zeker in het Nieuwe Testament, zie ik heel wat vrijheid. We hebben de vrijheid om eigen keuzes te maken, natuurlijk binnen Bijbelse grenzen. Ja. Als u eten klaarmaakt, lieve dames of sommige heren onder ons, je moet echt niet een half uur bidden van heren, wat wilt ga ik nu klaarmaken? Zal ik soep klaarmaken? Zal ik braadworst? Zal ik... God zegt, val mij daar niet mee lastig alstublieft. Kies van alle bomen in de hof, mocht gij vrij eten. Kies Eva alstublieft. Kom aan zeg, dat is een stukje vrijheid dat je van mij krijgt. Ja, dus weet je, wees daar redelijk in die dingen. Maar natuurlijk aan de andere kant, ja, denk ik dat God ook voor ieder van ons een soort draaiboek heeft. Bepaalde plannen heeft, bepaalde opdrachten heeft. En ik ben de eerste om toe te geven dat het niet altijd even makkelijk is om dit te ontdekken. Maar daar natuurlijk is belangrijk wat we hier lezen. Het belang van de leiding, van de hulp, van de Heilige Geest. Zodat hij ons beetje bij beetje toont. Tracht te verstaan wat de wil van God is, zegt Paulus ergens anders. Hè. Word vervuld met de Heilige Geest en tracht te verstaan wat de wil van God is. Het thema dat we in deze verse gezien hebben is, besef wie je bent, dat zoonschap. En besef welke consequenties dat heeft voor het heden en voor de toekomst. Ten eerste wat je relatie met God betreft, hè, laat dat duidelijk zijn. Laat die slaafse vrees, laat dat volledig weggaan. God verlangt naar een liefdevolle intimiteit. Zoals een papa met zijn kinderen. Zo ziet God het. Dan ten tweede wat betreft de relatie met de gebroken schepping, het huidige lijden en zuchten. Wel, zegt Paulus, er is uitzicht, er is hoop, hoop op heerlijkheid. En wat betreft je relatie met je eigen zelf, je huidige situatie die gekenmerkt wordt door zwakheid, wel, dat is de hulp van de Heilige Geest. Maak gebruik van de Heilige Geest. Als zonen, als kinderen van God zijn we op weg naar volledige volmaaktheid. De vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Volledige volmaaktheid. Maar zover zijn we nog niet, we zijn onderweg. En onderweg vinden we lijden, vinden we beproevingen. Maar we vinden ook leiding en hulp van de Heilige Geest. Maak daar gebruik van, zegt Paulus. God laat u niet aan uw lot over. Absoluut niet. Hij heeft u visie, hij heeft u hoop, hij heeft u een prachtig uitzicht op volmaaktheid. En intussen heb je de Heilige Geest als eerste gave. Weet je nog wat we gelezen hebben? Als eerste gave. Natuurlijk zuchten we en willen we meer. Niks verkeerd mee. Maar wees dankbaar voor die eerste gave en maak er gebruik van. Ja? Volgende maand hoop ik dat gedeelte af te ronden. Zullen we samen bidden. Heer, wat zijn we rijk geworden sinds we u hebben leren kennen. Rijk dankzij uw woord en rijk dankzij uw Heilige Geest. Want hebben we ook een prachtige, rijke toekomst. Dank u, Heer. Help ons om de moed niet te verliezen. Help ons om te volharden. Help ons om trouw te blijven. Help ons om te groeien, om dicht bij u te blijven, dicht bij uw woord. Dicht bij u, vol van uw geest, Heer. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.